Een bewaarderswoning in gevangenisdorp Veenhuizen blijkt een heel bijzondere geschiedenis te hebben. Pas tientallen jaren na de oorlog komen daar ondergrondse gangen aan het licht. En het blijkt dat dit huis in de oorlog niet alleen onderduikers herbergde, maar ook een grote voorraad wapens en munitie voor het verzet. Programmamaker Lydia Tuinman ging op zoek naar de mensen die in de oorlog in dit pand woonden en over de geschiedenis zouden kunnen vertellen. Je gaat luisteren naar aflevering 3 van Hospitaal Laan 19. En daarin meer over het lot van verzetsman Wibo Lameris, die daar met zijn gezin woonde en verantwoordelijk was voor de geheime bergplaatsen onder het huis. Op 8 februari 1945 wordt hij weggevoerd door de bezetter.
Dit is het verhaal van Hospitaal Laan 19. Een huis dat niet alleen een thuis was, maar ook een centrum van verzet. Een verhaal over moed, verlies en overlevingskracht. Terwijl de oorlog voortduurde, bevond vader Lameris zich in gevangenschap. Hij werd overgeleverd aan de beruchte bloedploeg en onderging gruwelijke martelingen. Lameris zegt daarover in een interview met de Leekster Courant kort voor zijn dood: "Ik zat met mijn vrouw rustig zuurkool te eten toen ze binnenkwamen. Ontsnappen was onmogelijk en er was geen tijd meer om ondergronds te gaan. Het werd een tocht naar Norg, omringd door landwachters." In de beruchte villa Nijenhof in Norg werden gevangenen onderworpen aan zware martelingen. Lameris daarover: "Ik werd meteen bij Sander gebracht. Hij vroeg: waar is Woering? Toen ik zweeg, schopte hij de stoel onder mij vandaan en gaf me een lel met een stok op mijn hoofd. De gevreesde badkuipkuur. Steeds opnieuw in ijskoud water ondergedompeld tot je bijna stikte. 6 keer moest ik dit ondergaan."
Doordat het een sportman was, heeft hij altijd gezegd van: de sport, door mijn sportlichaam heb ik het concentratiekamp overleefd. Ja. Ja. En het is ook, als je dus ziet wat het nog was, heb ik niet, ja. Maar er is dan een foto in Ina's boek van in het concentratiekamp met zijn pakje aan. Nou ja, er is gewoon niks van over, maar dat heeft zijn leven gered, dat heeft hij altijd gezegd.
Weten jullie ook waar in welke concentratiekampen hij gezeten heeft?
In 4 stuks. Maar moet ik even pakken? Dan moet ik even...
Ja, Frides die komt nu met een grote map aanzetten. Jullie zijn wel van de documentatie, hè? Jullie hebben echt heel veel spullen verzameld.
Ja, maar ik maak wel iets van nodig. Dit was de route. Dit heeft hij ook gekregen, hè?
Wat is dat? Wat laat je me nou zien?
Dat is een oorkonde van Eisenhower. Dan heb je die ook bij je? Ja. En hier, ik heb dus tekeningen. Hij heeft die hele cirkel gemaakt. Dit zijn allemaal concentratiekampen waar hij geweest is. 4 stuks. Frieders heeft een goede route.
Oké, en nou laat jij me een heel mooi document zien, Frieders.
Dit is een oorkonde voor de bewezen dienst in de oorlog. Omdat hij heel veel piloten heeft terug laten brengen naar Engeland. Dus vliegtuigen die neergeschoten werden boven Drenthe. En die piloten die dus nog in leven waren, die heeft hij dus meehelpen om dus weer terug naar Engeland te gaan.
Dat was een deel van zijn verzetswerk?
Dat was deel van zijn verzetswerk. En heeft hij na de oorlog heeft hij dus daar van Dwight Eisenhower heeft hij dus een speciale oorkonde gekregen.
"The President of the United States of America has directed me to express to Wibo Lameris the gratitude and appreciation of the American people for gallant service in assisting the escape of Allied soldiers from the enemy." Ja. Was getekend Dwight Eisenhower. Ja.
Nummer 1.
Ja, wacht even, want nou gaan we naar een volgend document. En dat is een. Ja, dat moet Frieders ook maar even vertellen. Want we hebben nou. Het mooie papier van de United States President. En nou kom jij met
een kopie, geloof ik, ja.
Ja. Met een kaart.
Ja, hij is begonnen in in Neuengamme. Ik heb ergens opgeschreven en toen is hij naar Vallersleben gegaan. En dat was eruit. Hij heeft dus vier concentratiekampen gegaan. En in Weubelen was een nieuw kamp. Een vrij nieuw kamp. Was ook een vernietigingskamp. Tegen het einde van de oorlog, toen stonden aan de ene kant van het kamp stonden de Russen te vechten tegen de Duitsers. En aan de andere kant stonden dus aan deze kant stonden de Amerikanen te vechten. En hij heeft het geluk gehad dat hij dus door de Amerikanen bevrijd is en niet door de Russen. Omdat als je door de Russen bevrijd werd, dan
werd je vaak meegenomen.
Werd je meegenomen naar Rusland. Kijk, dit is een foto. En dit is onze vader, deze.
Oh, die met dat gestreepte... Ja, het is echt zo'n concentratiekamppak, hè? Zo'n gestreept pak.
Zo kwam hij ook thuis. In een gestreepjespak met zo'n cap op. En zo kwam hij... Hij woog ook maar iets van 45 kilo, hè? Het was fel overbeend. Hij had natte pleuritis, hij had allerlei ziektes. En dan jaren na de oorlog... Hij kon niet meer fietsen, hij kon niet meer zwemmen. En daar heeft hij pas in de eind 50e jaren is hij dat weer pas gaan doen. Toen kon hij dat wat weer oppakken. Ja.
Ik ga even weer naar de overkant van de tafel. Want daar kwam ook een opmerking vandaan. Ina, jij zei van hij toen hij terugkwam in een open vrachtwagen.
Ja, toen sprong hij van uw vrachtwagen. Wij stonden de generaal van de Bosweg te wachten. En hij zakte zo voor mijn moeder in elkaar. En wij waren heel blij dat hij er weer was. Gelukkig stonden we voor het huis van de huisarts, of van de arts daar. En daar is hij me eerst mee naar binnen gebracht. En dat was allemaal heel vreselijk. Ja. En we dachten, nou, we zijn blij dat papa thuis kwam, maar we waren niet blij, want hij was doodziek.
Ja, het was een schaduw van zichzelf.
Ja, het was bij papa niet.
Je herkende hem niet?
Nee. Ik denk, was dat voor een man?
Ja. Hoe oud was jij toen?
Ik was bijna 6 jaar. Ja. Ik was al zes, ja.
Ja, dat was wel een hele bewuste herinnering.
Zeker. Want 5 mei ben ik jarig en 29 mei is Henny jarig. Ja. En ik kwam 30 mei thuis.
Van Norg naar Neuengamme en uiteindelijk naar het kamp Weubelen. De tocht was lang en zwaar. In Weubelen was hij bij aankomst uitgemergeld, met nauwelijks kracht om op zijn benen te staan. De bevrijding door de Amerikanen op 2 mei 1945 redde hem op het nippertje. Lameris daarover. Op 31 mei keerde ik terug naar Veenhuizen. Ik woog nog maar 78 pond. Binnen 4 maanden was ik een wrak geworden.
Ja, en toen hadden jullie dan ineens die hele verzwakte man in huis. Dat was voor jullie ook een enorme schok, denk ik.
Ja, dat was afschuwelijk gewoon. Maar ja, gelukkig werd er gauw besloten dat hij dus via het Rode Kruis naar Denemarken kon.
Dus een soort kuur, zeg maar.
Dat is een kuur geweest, dan is hij 6 weken geweest. En dat is wel zijn redding ook geweest, dat hij daar goed behandeld werd.
Anders was hij misschien alsnog gestorven daar.
Nou ja, het was natuurlijk helemaal niks meer. Het was zo'n mannetje, zo'n knap. Zo knap hem, ja.
Wijs je zo een heel smal iets aan.
Niks meer. Het was zo'n knappe man toen hij wegging. Het mooie zwart krullend haar. En ik kwam terug als een lijk, zeg maar. Ja, vreselijk gewoon.
Ja. Ja. Wat zei hij? Je moeder heeft hem verzorgd?
Als een baby. Hij had geen onderbroek aan, maar een luier. En er kwam 's nachts altijd een verpleegster en 's morgens om hem te wassen eerst. En 's avonds ook weer. Dus daar had mama wel hulp bij. Maar je kunt je nagaan. Ik voelde me altijd een beetje... Ik zat er tussenin, tussen die 3. Ja. En dan voelde ik altijd een beetje van... Nou, ik moest me maar redden. Maar papa zei, je moet flink zijn. Ja. Dus mag niet huilen, moet flink zijn. Het komt allemaal goed, zei hij.
Ja, Het is voor jullie wel. Ja, is dit iets waar jullie samen over praten, dit verhaal?
Nou, eigenlijk niet meer. Dat hebben we wel gedaan, maar dat is gewoon. Ja, als we weer bij elkaar zijn en het komt nu wel eens over de oorlog, dan zeggen we, ja, God, weet je nog van dat en dat. Maar dat is, ja, je ziet elkaar ook niet elke dag.
5 mei, als ik jarig ben en we hadden visite, dan was het altijd op een gegeven moment toch over de oorlog praten. En mijn kinderen zeiden wel eens, mam, we vinden het samen helemaal niet gezellig, want het wordt altijd over die oorlog gesproken. Ja. En nou mijn ouders niet meer leven, nou praat je er niet meer over.
Elk jaar op 2 mei kwamen er 3 mannen bij elkaar. Dat was mijn vader en 2 mensen die heetten toevallig allebei Hadders. Die kwamen ook uit Weublin. En elk jaar kwamen die 3 dus op 2 mei, op vrijdag, kwamen ze bij elkaar. En dat hebben ze gedaan tot ver in de 60e jaren. Dus dat, ja.
En die zaten met z'n drieën in datzelfde concentratiekamp?
Ja, datzelfde concentratiekamp. Ja, en die zijn ook met z'n drieën zijn ze dus naar Finhuis of weer teruggegaan. En maar die hebben contact gehouden en elk jaar kwamen ze op 2 mei bij elkaar. Ja.
Ja, dat zal indrukwekkend zijn geweest, denk ik.
Ja, in het begin hadden wij dat niet helemaal, begrepen we dat niet. Maar later, toen je wat ouder werd, in de tweede helft van de 50 jaar, dan kwam je er wel. Ja, dat was toch wel bijzonder dat ze bij elkaar waren. Ja.
Zie je je vader nou als een held, als een verzetsman?
Nou, ik wel hoor. Ja, en daarom, we keken ook altijd tegen hem op. Want papa was echt een statige man. Dus als hij dan ook binnenkwam, dan kwam er ook één binnen. Zo, hè. Dus ja, hij was altijd het heertje en altijd goed gekleed. En mama zei altijd, ze hoeven van buiten niet te zien dat je van binnen soms huilt.
Hoe hebben jullie ouders het allemaal verwerkt? Hoe is dat met hun zo verder gegaan? Heb je vaak gemerkt dat ze het zwaar hadden?
Jawel. Mama ook, maar ook mijn vader ook wel. Maar die verdrong het allemaal. Want je praat er niet over. Het is gebeurd en je gaat het. Je moet flink zijn, zeiden ze altijd. Dus.
En je moet door ook.
Hè? En je moet door. Ja. Ja, je kunt niet terugdraaien.
Om dit verhaal compleet te maken, bezoeken we Hospitallaan 19 anno nu. Hoe ziet het huis er nu uit? Is er nog wat te zien van de schuilplaatsen?
Je luisterde naar aflevering 3 van Hospitallaan 19. Een 4-delige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman. Martin Vuller verzorgde de techniek en de commentaarstem is van Aldert Oosterhuis. Al onze podcasts zijn terug te vinden op de website van RTV Drenthe. rtvdrenthe.nl/drenthetoen of via de diverse podcast-apps.